Geliefde gemeente, wij staan op de drempel. Alsof wij op het punt staan een huis te verlaten. En nog even, en we trekken de deur achter ons dicht. Nog enkele uren en het jaar 2012 is compleet geschiedenis. En wat voor gevoelens zijn er in ons hart wanneer we terugdenken aan de afgelopen 12 maanden? Toch ook dankbare gevoelens. En bij de een zal dat meer spreken dan bij de ander. Maar als wij onze gedachten hebben laten gaan over alles wat we ook gekregen hebben in het afgelopen jaar, op allerlei manieren, en je kan dat invullen, jongens en meisjes, probeer dat ook zelf te doen, aan de hand van je gewone leven en de geestelijke dingen en wat je in de kerk meegekregen hebt, maar ook thuis en op school, en dat je nog mag leven. En dat er misschien wel bijzondere dingen geweest zijn die je gekregen hebt in 2012. Misschien was het wel het jaar van een diploma wat je mocht halen. Een vriendschap die je mocht sluiten of een verloving. Een huwelijk dat bevestigd mocht worden. Ik ga maar verder, gemeente, wat voor dingen kunnen er allemaal zijn die ons dankbaar stemmen. Een kind dat we kregen, een baan die we ontvingen en zoveel meer. Dat ook doet verootmoedigen, heren. Ik had het niet verdiend. Van mijn kant blijft aan het eind van dit jaar alleen schuld over. Maar u overlaadde mij toch weer met uw gunstbewijs. Kunnen ook andere gevoelens in ons hart leven. Gevoelens van weemoed. Als we beseffen hoe snel ook 2012 weer voorbijgevlogen is. En het woord van Mozes waarheid is gebleken. Wij vliegen daarheen. Maar ook gevoelens van verdriet. We denken aan de lijst die werd voorgelezen. En beseffen dat er ook in ons midden zijn die treuren om het verlies van nog andere geliefden. Die weliswaar niet tot onze gemeente behoorden, maar je stond ook aan het graf. Verdriet omdat er allerlei ziekte en zorg in het leven kwam of bleef. Allerlei problemen, misschien ook wel voortvloeiend uit de crisis. Dingen in je gezin, in je huwelijk. Ook als gemeente hebben wij bepaalde gevoelens wanneer wij 2012 met de hand aan de deurknop achter ons gaan laten. Gemengde gevoelens. Als we enerzijds denken aan de trieste ontknoping van de situatie die ons zoveel jaren in de greep gehouden heeft. En alle gevolgen die eraan bleken te hangen. Er zijn er meer uit ons midden verdwenen uit de kerkbanken. Dan alleen die 19 mensen die overleden zijn. Maar ik noem het gemengde gevoelens, omdat er dan toch ook wel weer plaats moet zijn en mag zijn voor het erkennen van de trouw en de langmoedigheid van de Heere, die toch ook kennelijk met zijn werk in ons midden is doorgegaan. Was het ook in uw persoonlijk leven? En mocht u het ook opmerken in de voortgang van de ambtelijke dienst? God gaf en geeft wonderlijke kracht. Maar gemeente, wanneer wij samen zo de deur aan het dichttrekken zijn en nog even achterom kijken, dan moet ik er eigenlijk meteen bij zeggen dat heel die uitdrukking van je trekt zelf de deur achter je dicht toch niet klopt. Want het is uiteindelijk iemand anders die voor ons de deur gaat sluiten deze avond. Of we het nu willen of niet. Of we het zouden proberen tegen te houden of over ons heen zouden laten komen. Vanavond om 12:00 sluit God 2012 af. En begint God, als hij ons het leven spaart, met onze nieuwe jaarkring. En dat is een zaak, gemeente, die ons doet terugdenken aan wat er in het woord van onze tekst gebeurd is. Als de ark van Noach namelijk gevuld is met de talloze dieren, en ook Noach met zijn 8 zielen plaatsgenomen heeft in de ark, dan laat God het niet aan hem over om de deur te sluiten. Zoals er trouwens meer dingen te noemen zijn, juist ook in het geestelijke leven, die God niet aan een ander overlaat. God laat heel veel dingen aan mensen over, en waarin we dan ook een verantwoordelijkheid hebben. Ook dat u hier komt om te luisteren, en dat er dominees gaan preken, en dat we ons best doen in het spreken en in het luisteren, en dat we bidden, en dat we het woord onderzoeken. Allerlei verantwoordelijkheden, maar het eigenlijke, dat meest belangrijke, dat laat God niet aan een kerkganger en niet aan een dominee over, maar dat doet hij zelf. Wederbaren, bekeren en geloof werken, dat is werk van hem. Gemeente, ook het sluiten van de deur van de ark van Noach is zo belangrijk, dat dat niet aan mensen wordt overgelaten. Maar als wij God zelf die deur zien sluiten, dan geeft dat vanavond leerzame stof, ook aangrijpende stof, en hopelijk ook, zoals we zullen horen, vertroostende overdenking. Gemeente, we gaan u dan spreken, met de hulp des Heren, over het thema God zelf sluit de deur van de ark van Noach. 3 gedachten. Die deur gaat dicht. Die deur moet dicht. Die deur mag dicht. God zelf sluit de deur van de ark van Noach. Die deur gaat dicht. Moet dicht. Mag dicht. Gemeente, het is vandaag 31 december 2012. En dat betekent dat wij inmiddels alweer 10 dagen leven na die beroemde, of ik moet zeggen beruchte datum, waarop bepaalde mensen aan de hand van de oude Maya-kalender de voorspelling deden dat het einde van de wereld verwacht moest worden. U heeft daar allemaal kennis van genomen. We hebben allemaal gezien en gehoord hoe mensen daarmee omgegaan zijn, soms op een hele overspannen manier. Maar achteraf gezien, het was de datum niet. En op allerlei manieren hebben mensen vervolgens gezegd, natuurlijk niet. Maar ik zou u er vanavond op willen wijzen dat dat op 2 manieren kan. Dat je over zulke dingen, en er zijn wel vaker van die voorspellingen gedaan, maar dat je op 2 manieren kunt zeggen, natuurlijk niet. De eerste manier, jongens en meisjes, is de beste manier. Namelijk om met het woord van God in de hand, onder andere te lezen wat de Heere Jezus in het Matthäus-evangelie heeft gezegd over de dag van zijn wederkomst. Van die dag en die uren weet niemand, ook de engelen niet, alleen mijn Vader die in de hemelen is. En daarbij klinkt dan ook de oproep van de Heere Jezus, zo waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Nou ja, kun je aan de hand van het woord van God, in het gelovig luisteren naar dat woord van God zeggen, nou, dan is toch van tevoren al te zeggen, mensen, begin er nou maar niet aan om een datum te prikken, want je zit er altijd naast. Maar er is ook nog een tweede manier om te zeggen, natuurlijk niet. En dat is eigenlijk de manier van de mensen over wie Petrus in de schriftlezing sprak toen hij het had over mensen die aan het eind van de tijd zullen opstaan en wiens leven zal bestaan uit spotten en lachen en die als het gaat over de wederkomst en over het einde van deze bedeling, die dan zullen zeggen, wat is er nou eigenlijk in de loop van de geschiedenis gebeurd waar we dat mee zouden kunnen vergelijken? Altijd is de wereld hetzelfde gebleven door alle eeuwen heen, ook toen onze voorvaderen nog leefden. Altijd weer ging de zon op en ging die onder, werd het lente, zomer, herfst en winter. Natuurlijk komt er niet zomaar een moment dat er een God is die ingrijpt en die een eind maakt, ineens een eind maakt aan deze wereld. Ja, natuurlijk, heel ver in de toekomst, als over miljoenen jaren de zon opgebrand zal zijn en als een nova uiteen zal spatten en ook de aarde zal verzwelgen, dan vindt het heelal een natuurlijk einde. Maar God die zelf op een bepaalde dag de wereld gaat oordelen en zijn zoon terug gaat sturen, ongelooflijk. En dat is, zegt Petrus, voor die mensen die zo praten, intussen een vrijbrief om door te gaan met het leven naar hun eigen begeerlijkheden. En dat zien we vandaag, gemeente, toch ook om ons heen. En ogenschijnlijk zijn die mensen niet tegen te spreken. Mensen kunnen straffeloos lachen en spotten met de gedachte dat er een keer een oordeelsdag komt en dat God een keer stop zegt en dat hij gaat brengen in het gericht. Mensen kunnen daar, zonder dat iemand ze daarbij hindert, over lachen en over spotten. En die schrijver, die vroeger christelijk opgevoed werd, maar inmiddels zijn geloof vaarwel gezegd heeft, u kent zijn naam misschien wel, Maarten het Hart, hij lijkt op allerlei manieren gelijk te krijgen. Als hij een boek geschreven heeft dat de titel draagt, wie God verlaat, heeft niets te vrezen. Ja, maar zegt Petrus, dat berust allemaal op een fatale vergissing. Want die mensen die terugblikken in de geschiedenis en die zeggen, er is nog nooit zoiets ingrijpends gebeurd. En zoiets is ook niet te verwachten. Deze wereld draait altijd zijnzelfde rondje en dat blijft voorlopig nog wel zo. Die mensen, zegt Petrus, zien één belangrijk feit over het hoofd. En dat is wat Petrus in het zesde vers van de schriftlezing zei. De wereld die toen was, is een keer met het water van de zondvloed bedekt en vergaan. En weet u wat dan zo aangrijpend is, gemeente? Dat het woord ons dan vertelt dat dat spotten en lachen, wat dan ook in de eindtijd aan de orde zal zijn en wat we ook volop om ons heen horen, dat dat sprekend lijkt op de houding van de mensen die in die tijd van Noach hebben geleefd. U weet, daar wordt in de Bijbel verschillende malen een lijn getrokken tussen de tijd van Noach en de tijd vlak voor de wederkomst. Ook tussen de levenshouding van de mensen toen en van de mensen aan het einde der tijden. En we kunnen dat natuurlijk allemaal niet lezen in een oudejaarsdienst, maar u kent de Bijbel goed genoeg om te weten dat als we de eerste hoofdstukken van het boek Genesis lezen en we bijvoorbeeld in Genesis 4 of in Genesis 6 een kijkje nemen, dat je daar inderdaad situaties tegenkomt dat je denkt, en dat lijkt nou als twee druppels water op de wereld ook van vandaag. Je komt daar bijvoorbeeld in de familie van Kaïn, in dat ene mensengeslacht dat opgroeit, begaafde en getalenteerde mensen tegen, die alle aandacht op zich vestigen door de uitvindingen die ze doen, door de economie die ze tot bloei brengen, door de techniek die ze voortbrengen, door de entertainment die ze voor de anderen weten te brengen. We hebben daar wel eens vaker over gepreekt ook, gemeente, dat je op het eerste gezicht onder de indruk kunt komen van hoe die oude wereld ten tijde van Noach gefunctioneerd heeft en tot wat voor hoogte de kundigheid van de mensen toen ook al is opgeklommen, net zo goed als dat je onder de indruk kunt zijn, zelfs in een tijd van recessie, van de prestaties van de mens van vandaag. Maar dat is allemaal maar op het eerste gezicht, zegt de Bijbel. Op het tweede gezicht, bij nader inzien, blijken die mensen die zoveel presteren en die zo voortvarend te werk gaan, pure genotzoekers te zijn. In het diepst van hun hart egoïsten, die als je een vinger naar ze uitsteekt, kunnen uitvaren en hun agressie tonen. En ik moest even denken, gemeente, aan de ontwikkelingen die we ook in onze tijd, juist in het afgelopen jaar, voort hebben zien gaan. U houdt toch ook de vinger wel aan de pols van de samenleving, als we zien, en het gaat snel dit jaar, hoe de intolerantie van de zogenaamde toleranten in Nederland dag aan dag groeit. En het is niet alleen maar meer de homolobby die het op ons voorzien heeft. De mensen die geen ruimte meer willen bieden voor het getuigenis van Gods woord in de samenleving zitten in dit jaar in de regering. En zo is het in die tijd ook geweest, gemeente, dat die wereld van die Kaïnieten, die begaafde, maar intussen zo agressieve mensen, dat die een bedreiging hebben gevormd voor wat er op dat moment aan kerk bestond. En dan kijk je vooral naar die familie waar ook een Noach uit voortgekomen is, de familie van Seth en van Enos, van Henoch en Methuselah. Maar wat aangrijpend. En dat is ook weer een les voor vandaag. Dat is ook iets om je af te vragen als we terugblikken op 2012. Als je kijkt waar nou het grootste gevaar vandaan gekomen is, vanuit die familie van Kaïn naar die familie van Seth, dan zat hem dat niet eens zozeer in de pure vervolging, maar het kwam door de verleiding, door de aantrekkingskracht van al dat moois wat die mensen zonder God wisten te bereiken. Een aantrekkingskracht die er in de familie van Noach voor gezorgd heeft dat de een na de ander een gemengd huwelijk begon. De zaak begon zich te vermengen, zodat uiteindelijk God naar zijn schepping moet kijken en zegt: het is allemaal bedorven. Ook omdat er geen scheiding meer te zien is tussen de kerk en de wereld. Die mensen van Kaïn, gemeente, zetten de mensen van Seth niet het mes op de keel. Maar ze zingen hun eigen psalmberijming. En het blijkt te werken als ze tot hun medeburgers zingen: kom, ga met ons en doe als wij. En gemeente, wilt u dan eens even met mij terugkijken voordat die deur nou straks achter u dicht gaat van 2012. Hoe is het nou met het geestelijk leven, met uw houding in deze wereld gegaan in de afgelopen 12 maanden? was daar nou een stuk waakzaamheid omdat je de Bijbel naast de krant legde en de krant naast de Bijbel en voortdurend die vinger aan de pols hield? Hoe gaat het ook in mijn leven en wat voor dingen zijn er waar ik voor op moet passen en waar ik keuzes moet blijven maken? Of was het een langzaam maar zeker meegaan met de dingen van de wereld? Elke keer weer een beetje aanpassen. Iedere keer weer een stapje verder op die weg. In je tijdsbesteding. In je mediagebruik. In je levensstijl. Maar uiteindelijk ook in je gedachten. En ik wil met name ook onze jonge mensen vanavond aanspreken. Waarmee zijn nou aan het eind van 2012 je gedachten gevuld? En waarmee heb je je laten vullen in die 12 maanden van dit jaar? Met dingen van de wereld, met nieuws over sterren en over helden en met hypes, allerlei trends van de wereld waar je zo nodig alles van moest weten en waar je misschien ook wel in mee wilde gaan. Heb je je voor laten lichten over de muziek van de wereld? Hoe is het de afgelopen dagen geweest? Ook de top 2000 gevolgd? Of heb je je laten voorlichten over andere dingen? Is dat woord van God in 2012 opengegaan? Niet alleen toen je vader aan tafel las. En niet alleen toen de dominee zei, dan gaan we een stukje op catechisatie lezen. Maar dat je beseft, ik moet mijn tijd gebruiken om God te zoeken. Ik moet contact zien te krijgen met de hemel. Ja, al die contacten met mijn vrienden, dat is ook belangrijk. Maar wat is nou het allerbelangrijkste? Vraag je het dus eerlijk af, jongelui. Als je nou een overzicht zou moeten maken van alle momenten dat je met de vingers op de toetsen zat om contact te leggen met een vriend of een vriendin, hoeveel momenten zijn er geweest dat die vingers en die handen gevouwen werden omdat je behoefte had om contact te hebben met de hemel? U bent het toch wel met mij eens, gemeente, dat dit geen bijkomstige vragen zijn, maar dat het op een oudejaarsavond zo ontzaggelijk belangrijk is om onszelf te onderzoeken. Waarom? Omdat het moment dat Noach al zoveel jaren achter zich heeft liggen, voor ons, gemeente, nog gaat komen. God gaat de deur sluiten. En als God de deur gaat sluiten van de wereldgeschiedenis, dan gebeurt precies hetzelfde als wat in Genesis 7 gebeurt als de deur van de ark dichtgaat. Dan houdt de genadetijd op. Want hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En de mensen in de tijd van Noach hebben gedacht, dat gebeurt niet. Hij heeft het wel 100.000 keer gezegd, die Noach, in al die 120 jaren dat hij heeft gewerkt aan de ark. En of hij het nou met zijn hamer en met die spijkers zei, of dat hij het met zijn mond zei. Maar wat die man allemaal heeft gezegd, dat gebeurt natuurlijk niet. Die man is niet goed wijs. Daarom was er ook niemand van al die mensen binnen toen de deur gesloten werd, gemeente. En we kunnen ernaar raden wat er allemaal aan dat moment vooraf gegaan is, voordat die deur dichtging. U kunt zich toch wel een voorstelling maken hoe ze gepraat hebben, hoe ze gelacht hebben, hoe ze elkaar aangestoten hebben en gewezen hebben als ze Noach weer met een paar planken zagen lopen. En toen ze dat bouwsel in die vallei zagen rijzen. En hoe ze geroepen hebben, Noach, hoe gaat het met je schip op het droge? Noach, verwachten we al wat regen? Gemeente, zo praten mensen van de wereld ook vandaag. Men kan zoiets als 21 december ervoor aangrijpen om er nog wat harder over te gaan lachen. Maar wij die als mensen van de kerk wat anders beleiden, toch? We hebben het vanmiddag op de begrafenis ook nog beleden aan het open graf. Ik geloof dat de Heere Jezus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Maar gemeente, gelooft u het echt nog? Houdt u er echt rekening mee? En heeft het dus ook invloed op de manier waarop u naar uw levenstijd kijkt? Want wat is nu die tijd die je krijgt om te leven? Dat is alleen maar bewijs van Gods langmoedigheid. Ik denk nog eventjes aan wat Petrus zei toen hij de zondvloed aangehaald had. En toen die zei, mensen, we verwachten geen watervloed meer, maar er komt wel een grote vuurbrand over deze wereld. En als mensen dan spotten en zeggen, en waar blijft dat nou allemaal waar jullie in geloven? En waarom doet God het dan nog steeds niet? En waarom talmt hij met het vervullen van zijn woord? God vertraagt de belofte niet, zegt Petrus, zoals enigen dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Daarom ben je er nog, jongeren. En daarom zit u hier nog, ouderen. En daarom wordt er ook vanavond nog gepreekt. En hoeveel keren is het al gebeurd dit jaar? U heeft het misschien ook niet bijgehouden, ik weet het ook niet meer. Maar hoeveel keren is de Heer met zijn woord tot ons gekomen? En heeft het evangelie geklonken? En mag ik het nou eens op de manier van Noach zeggen? Hoeveel keren heeft de Heere tegen ons niet gezegd, maak u een ark van goverhout. Zorg nou dat je op het juiste tijdstip, op de juiste plaats bent. Nee, niet in een ark van goverhout, maar dat je in hem mag vluchten en in hem je toevlucht mag zoeken en vinden, die als de arke der behoudenis in het evangelie zo ruim en gunnend aan ons wordt voorgesteld. Gemeente, op hoeveel momenten is de Heere Jezus ons verkondigd? En is hij ons aangewezen? En die deur die er is, waardoor een mens ook nu nog binnen kan gaan. Nou zijn we binnen gegaan. Hebben we naar het woord van Petrus de langmoedigheid van God voor zaligheid geacht? Waardeerden we daarom al dat werk dat God aan onze ziel besteed heeft? Of moeten we daar vanavond misschien met een beschaamd hoofd alsnog voor gaan danken? Dank u, Heere, voor al die preken. Dank u voor al die momenten samen aan tafel met die Bijbel open. Dank u, Heere. Ik had er eigenlijk nooit voor gedankt. Ik vond het eigenlijk meer lastig. Maar nou al die catechisaties van 2012. En ik weet niet eens meer hoe ik me altijd gedragen heb. En of ik altijd goed meegedaan heb. Maar nou ik erover nadenk. Al die keren dat u werk aan me besteedde. Dat u tijd voor me had. Dat u uw langmoedigheid aan me hebt bewezen. Er zijn, als we goed nadenken, gemeente, zat redenen om vanavond verootmoedigd het hoofd te buigen en om God te danken. Dat je leeft, wat hij je gaf. Ook die weldaden van het tijdelijk leven. Allemaal dingen die ons bepaalden bij de langmoedigheid van God. En die ons aandringen om nou ernst te maken. Om als het nog niet gebeurd is, haast te maken, want die deur van de genade staat en stond weliswaar wijd open, maar, zegt onze tekst, die deur gaat wel een keer dicht. Want de Heere sloot achter hem toe. Gemeente, dat geldt trouwens dan niet alleen maar het moment dat de Heere Jezus terugkomt. En dat de jongste dag aanbreekt. Maar terugdenkend aan die lijst met namen die ik u voorlas. Dat geldt ook als een mens gaat sterven, jongens en meisjes. En we zeiden het al. Dit jaar stond jij er niet op. En ik ook niet. Maar als het nou eens een keer zo ver komt dat er hier een dominee op de preekstoel komt met onze naam op die lijst. Of dat nou 2013 is of 2082. Voor de jongsten onder ons misschien. Maar ben je dan behouden? Zal dan van jou gelden wat van Noach gold? Zal van u gelden wat van die man gezegd wordt? Achter hem, want er zijn maar twee mogelijkheden. Of je staat voor de deur, of je hoort hem achter je in het slot vallen. Helaas moeten we zeggen dat het overgrote deel van de mensen uit Genesis 7 op het moment van onze tekst voor die deur hebben gestaan. U zegt, hoeveel mensen zijn dat geweest, dominee? Zijn dat er een paar honderd geweest? Genesis is nog maar net begonnen. Ja, maar vergist u niet. De tijdspanne tussen het vertrek uit het paradijs en het begin van de zondvloed omvat toch al meer dan duizenden jaren. En naar schatting hebben honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen inmiddels de aarde bevolkt. En Noach heeft 120 jaren voor die mensen, vooral voor die mensen die in de buurt van de ark woonden, gepreekt. Je zou zeggen, hoe heeft die man dat volgehouden? Als je als predikant het gevoel hebt dat er een tijd is, weken of maanden, je hoort maar niks, of er wat met de prediking gebeurt, of er vrucht valt in de gemeente. De ene keer hoor je daar meer van dan de andere keer. Dit jaar waren er gelukkig zegeningen om te tellen. Maar stel je voor, 120 jaren sta je in dezelfde gemeente en er wordt er niet één veranderd. Ze luisteren niet. En zelfs als het moment komt dat die wonderlijke optocht aan komt zetten. En gemeente, u heeft zich daar ook altijd al over verwonderd, als je dat verhaal hoort vertellen van die dieren die op een zekere dag als door een onzichtbare hand zich in de richting van die ark gaan begeven. En allerlei schepselen lopen daar in één lange stoet. Ze komen van heinde en verre, kruipend gedierte en vogels, zoogdieren en hagedissen, van alles door elkaar. En ze hebben het gezien. En ze hebben zich niet bekeerd. En toen sloot de Heere achter hem toe. Onze kanttekenaren op de Statenvertaling zeggen, het is denkbaar dat God dat onmiddellijk gedaan heeft, via zijn eigen hand, een onzichtbare hand die de deur heeft doen dichtvallen. Of hij heeft gebruik gemaakt van de dienst van engelen, maar in ieder geval, hij zit vanaf het moment van onze tekst definitief dicht. En denkt u dan nog even, gemeente, aan al die mensen van wie ik in het eerste punt geprobeerd heb een beeld te schetsen. Wat zegt het dan? Als je zo begaafd bent en zo kundig gebleken bent en misschien wel een hele rij uitvindingen op je naam hebt staan, of directeur bent van een bloeiende fabriek, wat zegt dat als de vloed komt? Wat zegt het nou eigenlijk dat ze met zoveel geweest zijn? Laten het er nou eens 10 miljoen geweest zijn. 10 miljoen ongelovigen tegenover 8 mensen die wel in de ark gaan zitten. En ze hebben zich sterk gewaand. En ze hebben gezegd, we zijn met de meerderheid. Ja, wie gelooft er nou ook in zoiets dwaas als wat Noach verkondigt? Maar wat zegt die meerderheid, gemeente, als de vloed komt? En ze waren zo zelfverzekerd. Noach kon er niks tegen inbrengen wanneer de buren stonden te lachen. Noach kon er eigenlijk niks tegen inbrengen als ze elkaar aanstoten en als ze er weer eens een grap over maakten. Of als ze hem hoofdschuddend nakeken. Hij had ook geen bewijs om te leveren, want hij had alleen het woord Gods waar hij zich aan vastgeklampt had. We kunnen ook in onze tijd wel eens pijnlijk getroffen worden, gemeente, door de zelfverzekerdheid van mensen die zeggen, er is geen God. Echt niet hoor. En die wet hoef je niet mee te rekenen. Die geboden, die kunnen we gerust aan de kant schuiven. En mensen die niet met ons mee willen werken, nou die ontslaan we dan maar. En we zijn toch met de meerderheid, dus je moet maar kijken of je er wat aan kan veranderen. Komt een moment, zegt Genesis 7. Dat de deur dicht gaat. En u gelooft toch ook niet, gemeente, die mensen die daarnaast staan hebben kijken. En die ineens die enorme deur, want dat moet een grote deur geweest zijn, als vanzelf dicht hebben zien vallen. Dat ze toen nog gelachen hebben. En toen het ineens begon te regenen. En toen ineens het water van allerlei kanten op hen afkwam. En ze stonden tot hun enkels en tot hun knieën en tot hun middel in het water. En dat het spotten toen is veranderd in krijsen, in bonzen, in roepen. Noach, doe ons open. En ik heb me voorgesteld, gemeente Noach, die zal er ook nog wel, misschien wel het hebben gewild om die mensen open te doen. Als u binnengezeten had en u zou de kans gehad hebben, u zou ook op een of andere manier ze hebben geholpen. Maar wat de Heere van zichzelf later laat optekenen in het laatste Bijbelboek. Ik denk aan die woorden uit Openbaring 3. Als hij opent, dan sluit niemand. En als hij sluit, dan kan ook niemand meer openen. Gemeente, dat wordt waarheid op het moment van onze tekst. En is dat nou hardvochtig van de Heere, jongens en meisjes? Of is het wat anders? Weet je wat je dan moet bedenken? Ik zeg het maar weer met de woorden van een psalm. Na al die jaren van preken en van bouwen aan de ark, na al het geduld wat God gehad heeft met een wereld die zo totaal verdorven is geweest, met al het spotten en alles in de wind slaan van de roepstemmen, moet je denken aan Psalm 119. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel, hoe verschrikkelijk ook, rust op de allerbeste wetten. Maar ziet u wel, gemeente, dat onze tekst als geen ander in de Heilige Schrift ons vanavond tekent, dat er maar twee wegen zijn, binnen of buiten, ingesloten of buitengesloten. En het luistert zo nauw, gemeente, want het heeft dan ook weinig zin als je later kunt zeggen, ja, ik leefde in de buurt van de ark. Ik had mijn huis drie huizen van Noach af en ik heb dat hele bouwsel gebouwd zien worden. Gemeente, doet er niet toe of u in de buurt geleefd hebt. U moet er op de dag van het oordeel in zitten. Het helpt niet of je binnen gehoorsafstand van Noach's prediking hebt gezeten en dat je zou kunnen vertellen, ja, ik heb heel wat keren die man daar zien staan en ik weet nog goed hoe zijn stem klonk en hoe bewogen en hoe overtuigend hij kon waarschuwen voor het naderende oordeel. Gemeente, het heeft weinig zin als u later kunt zeggen, ik ben ook lid geweest van de Bethelkerk en ik heb zoveel preken gehoord, ik heb die dominee gehoord en ik heb die dominee beluisterd en ik kan die preek nog navertellen. U moet in de ark zijn, gemeente. En al zou een mens nou niet hardop gespot hebben, hij zou niet zoals de ongelovigen en goddelozen openlijk Noach belachelijk hebben gemaakt. Gemeente, het heeft allemaal geen zin. Het moet erom gaan dat de mens heel persoonlijk deelt in dat geloof van Noach. En dat merk je trouwens ook als je let op die bredere familiekring van deze man. Wanneer wij het geslachtsregister uit Genesis 5 erop naslaan, dan blijkt namelijk vader Lamech, de vader van Noach, volgens Genesis 5 vers 30... meerdere zonen en dochteren verwekt te hebben. Dat betekent, gemeente, heel eenvoudig, Noach heeft broers gehad en Noach heeft zusters gehad. En die mensen hebben ook weer kinderen gehad. Er zijn ook neefjes en nichtjes geweest. Maar wat heb je eraan? Als je ooit hebt kunnen zeggen, ome Noach, als je buiten staat. Ja, en die mensen dan die in de ark zaten, dominee, hebben al die gezinsleden van Noach dan wel het persoonlijk geloof gehad? Iemand die hoorde dat ik over deze tekst zou preken, die vroeg dat vorige week ook al. Van hoe zit het dan bijvoorbeeld met Cham? Ja, die man heeft duidelijk, zo blijkt later uit het vervolg, geen band aan God gehad zoals Noach dat had. En dat hangt er ook mee samen, gemeente, dat die ark die we hier nog op het droge zien liggen in Genesis 7 en die straks op dat water wegdrijft, dat die ark natuurlijk maar een afschaduwing is geweest van de ark der behoudenis Jezus Christus. Maar je mag wel zeggen dat die gezinsleden van Noach op een bepaalde manier wel profijt hebben gehad van het geloof van hun vader. En van hun schoonvader. En dat levert natuurlijk op de drempel van een oud jaar ook weer een toepassing op, gemeente. En ik kijk dan eens even niet naar de jonge mensen en de kinderen, maar ik kijk eens even naar de volwassenen. Met name naar de vaders en moeders in de gemeente. Waar heeft u in 2012 uw kinderen willen brengen? Wat was nou datgene wat we met ze voor hadden? Hebben we stap voor stap hen laten wennen aan de wereld van de Tubalkains en de Lamechs en de Jabals en de Jubals? De wereld van het menselijke kunnen, de wereld vol goddeloosheid, vol godvergetenheid, vol ijdelheid en vertier? Of heeft u in het besef, het is genadetijd 2012. Nu is het de wel aangename tijd. Heeft u biddend geprobeerd ze wat anders bij te brengen? Om ze bij de Heere Jezus te brengen. Als dat nou niet geweest is, gemeente, is er nog een paar uur over van 2012. Om alsnog samen God te zoeken en om je schuld te belijden. Maar denk nou niet, gemeente, dat iemand die wel met vallen en opstaan zichzelf en zijn kinderen bij Christus wilde brengen, dat die zonder schuld dit jaar kan afsluiten. Dat kan de man die op de preekstoel staat niet, en dat kan de kerkenraad niet, en dat kan niemand van de gemeente. En laten we dat ook maar goed beseffen, gemeente. Aan Gods kant schittert er trouw en taai geduld. Maar wij gaan straks aan het eind van de dienst allemaal zingen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. We moeten ernst maken, gemeente, met de dingen van de eeuwigheid. Want de deur gaat niet alleen een keer dicht. Hij moet ook een keer dicht. U zou toch ook niet wensen dat heel deze gebroken bedeling, vol zonde en vol gevolgen van de zonde, eindeloos voort zou duren? Nee, dat duldt ook de heiligheid van de Heere niet. God wil niet dat deze wereld op deze manier voort blijft bestaan en dat zijn macht bespot blijft worden en dat zijn schepselen de kans krijgen om hem te blijven afwijzen. Hij gaat heen werken, gemeente, naar dat perspectief van 2 Petrus 3. De nieuwe aarde onder die nieuwe hemel waar gerechtigheid woont. En ook daarom, gemeente, moet die deur een keer dicht. En tenslotte. Tenslotte mag die ook een keer dicht. Want de Heere sloot achter hem toe. Een uitlegger stelde het zich heel praktisch voor. Achter hem. Blijkbaar was die Noach als laatste in de ark gegaan. Alle dieren die erin moesten waren inmiddels in de ark. Het gezin, de vrouw, de zoons, de schoondochters van Noach. Ze zitten ook allemaal op de plek voor hem bestemd. En Noach als laatste naar binnen. Hij staat nog enkele momenten op de drempel. En dan achter hem valt de deur dicht. En wat een zegen, gemeente, dat die deur dan dicht mag. Ik dacht bij mezelf, bij de voorbereiding voor de prediking, daar kan een mens ook wel als gevoel overhouden als hij terugblikt op 2012. Er zijn ook zoveel dingen geweest, ook gemeentelijk, dat je ook misschien wel het gevoel kunt hebben, we mogen nu 2012 achter ons laten. En laten we het ook maar achter ons laten. En bidden of God als 2013 aan mag breken, ons een jaar wil schenken waarin het niet meer zal gaan over allerlei bijzaken en allerlei dingen die toch een keer voorbij gaan en toch een keer onbelangrijk worden. Maar dat we ons weer mogen richten op dat ene waar het om moet gaan in de kerk. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Gemeente, Noach heeft die deur achter zich dicht zien vallen. En vanaf dat moment heeft hij natuurlijk een tijd gekregen die niet in alle opzichten ideaal genoemd mag worden. Want je zal, jongens en meisjes, dan maar zoveel dagen in zo'n donkere ark zitten met allemaal beesten om je heen die ook niet weten wat er gebeurt. En je wordt wel samen bewaard door Gods hand. Maar intussen zit je daar maar in het schemerdonker af te wachten waar de zaak zal stranden en wanneer je er weer uit zal mogen. En je moest ook trouwens zoveel achterlaten, Noach. Het waren tenslotte wel je broers en je zusters die aan die andere kant stonden. Je hebt wel je neefjes en nichtjes horen roepen om ontferming. Je moest ook je huis achterlaten waar je zoveel jaren gewoond had. En meer bezittingen die Noach misschien gehad moest hebben. En nou zit hij daar, gemeente. Het vege lijf heeft hij weten te redden. En hij zit daar in die ark. En ze horen buiten de golven van de vloed tegen het schip aanslaan. En ze horen al het geweld van die grote natuurramp. En ze voelen dat het schip gaat drijven. En dat het wegdrijft. Waarheen? Ja, maar dan is er toch een troost voor mensen als Noach die de deur achter zich hebben voelen dichtgaan. Wat hetgene betreft wat je in de ark meemaakt en voelt, mag je zeggen, het is een lichte verdrukking die haast voorbij gaat, mensen. En als het gaat om datgene wat je om die ark heen hoort gebeuren, mag in dat schip Psalm 91 gezongen worden. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd, ook in de nacht van de zondvloed. Maar dat zal misschien best wel aangevochten zijn, kinderen, denk je ook niet? Zou het schip het wel houden? Er is zoveel te horen, er gebeurt zoveel om die ark heen. Niet alleen als de mensen nog leven en hun stem laten horen, maar ook als het daarna stil wordt. Nog nooit zo stil op aarde geweest. En je voelt de deining en je denkt, waar moet het heen? Zou die het houden? Komen we erdoor? Gemeente, dan is het een bijzondere vertroosting geweest dat Noach tegen zijn gezin heeft mogen zeggen, ik heb niet zelf die deur dicht gedaan. Denk er nou eens aan terug. God heeft die deur achter ons toegesloten. En zijn machtig arm beschermt toch de vromen en redt hun zielen van de dood. Gemeente, dat mag ook vandaag
op de drempel van oud en nieuw de troost zijn voor wie zich in het geloof aan de Heere Jezus heeft mogen toevertrouwen. Je mocht in de ark gaan om daar je toevlucht te zoeken. En misschien was het wel in 2012 dat dat voor het eerst mocht. Of dat je je bewust werd dat je in de ark mocht zijn. Het heeft je wel heel wat gekost. Want je hebt ook van alles achter moeten laten wat je eertijds buiten die ark bezat. Of het nou allerlei geestelijke bezittingen waren. Of andere dingen die je los moest laten omdat God de belangrijkste in je leven werd. Je hebt misschien ook wel contacten verspeeld omdat je de Heere Jezus ging navolgen. En ook misschien wel de hoon en de spot van vroegere vrienden op de hals gehaald. En als je binnen in de ark zit, gemeente, en besef komt op je af. Ik zit hier nou wel, maar ik ben eigenlijk geen haar beter dan die mensen buiten. En als je aan het eind van dit jaar, waarin de Heere je genadig is geweest, maar dan toch ook weer ziende op jezelf met schuld moet afsluiten, dan kan het toch ook op die mensen in de ark afkomen. Zou het wel goed komen, als straks dat grote oordeel van God losbreekt over deze wereld, heb ik dan geen ijdele hoop gehad? Zal ik er dan wel doorheen komen? Gemeente, wat een troost. Om u dan te mogen verkondigen dat wie in Christus zijn toevlucht heeft gezocht, dat die wel bewaard is. Die mag leven op de kosten van een volmaakte borg en zalig maken. En die mag weten dat wie door genade in hem gebracht is, door God zelf is binnengesloten. Ook omdat, zoals een van de apostelen het heeft gezegd, de roeping Gods onberouwelijk is. Wie hij eenmaal binnensluit in die arken der behoudenis, zal er nooit meer uit kunnen. En dan is er genoeg te betreuren wat een mens kan aanvechten als die de balans van een jaar op gaat maken en gaat zeggen, Heere, u heeft me met weldaden overladen. En wat heb ik nou teruggegeven? Zo sluit ik het jaar af, gemeente. Sluit u zo ook het jaar af. Wat heb ik u nou teruggegeven? Zoveel goeds. Maar wat heb ik u nou ook aan die geloften betaald? Om dan te mogen zingen. We zongen het vanmiddag in de rouwdienst ook. En dat is toch een lievelingspsalm van elk kind van God. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En als er vanavond mensen in de kerk zijn die zeggen, dominee, u had het over buiten en over binnen. Dat ik binnen ben, durf ik niet te zeggen. Maar dat ik buiten spottend en later met wanhoop moet omkomen om God voor eeuwig te vloeken, daar moet ik ook niet aan denken. De brug naar de wereld is opgehaald. Het verlangen is geboren om bij dat volk van God te horen. Maar dit jaar was één getop van een zoekende ziel die nog steeds niet weet waar die het moet zoeken. En hoe die het kan vinden. Gemeente, kijk even naar die deur. In onze tekst gaat die dicht. Maar vanavond staat die nog open. Die deur, jongens en meisjes, die was zo gemaakt dat toen die twee schildpadden eraan kwamen, ze er ook in konden. En die twee muizen en die twee egeltjes. Maar toen vervolgens die twee neushoorns kwamen. En toen ook nog die olifanten en die giraffes, toen konden ze er ook in. Voor mensen van allerlei soorten en maten en slag is er nog een ruime toegang, gemeente. In die ark die Jezus Christus heet. U moet, u mag, u kunt zich nog verschuilen achter het bloed van Christus. En zelfs al komt er dan nog zoveel over het leven heen. Al zou de wereld vergaan en deze schepping krakend in elkaar storten. Al zou het hoogst gebergd uit zijn stee verzet worden in het hart der zee. Mag het geloof zingen. God is ons een toevlucht. Amen.